Ja, dan willen we graag samen lezen uit het boek Maleachi. Maleachi 3, de versen 1 tot en met 12. Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroeger jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het vooruithuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal terwille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te grond richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. Wij zijn de vorige keer met het laatste vers van het vorige hoofdstuk geëindigd, met die vraag van het volk, een uitdagende vraag: waar is de God van het oordeel? En daarop komt in dit hoofdstuk het antwoord. Want het luidt: zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Als je naar het evangelie naar Matteüs in hoofdstuk 11 en het evangelie naar Marcus in hoofdstuk 1 kijkt, dan zie je daar dat deze tekst wordt aangehaald en dat die wordt toegepast op Johannes de Doper. Johannes de Doper is degene die gezonden is, die de engel, de bode van de Heere is. In Matteüs en Marcus gaat het over de Heere Jezus. Hier staat, die voor mij de weg bereiden zal. En dat is de Heere zelf, Yahweh, de God van het verbond, de God van Israël. Dat betekent dat de Heer Jezus Yahweh zelf is. De Heere, het vlees geworden woord. Degene die tot zijn volk is gekomen om alle beloften waar te maken. Toen hij kwam, aangekondigd door Johannes de Doper, werd hij verworpen. Maar eerst werd de boodschap van Johannes de Doper verworpen. Want wat betekent het, die voor mij de weg bereiden zal? Dat betekent dat hij in de harten van de mensen het verlangen zal werken de komende Messias aan te nemen. Psalm 84 zegt, welgelukzalig de mens in wiens hart de gebaande wegen zijn. En dat zijn die gebaande wegen door de prediking die Johannes de Doper heeft gedaan. En wat was het voor een prediking? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat is ook vandaag de prediking. En in zeker opzicht zijn we allemaal bodes. Boden van de Heer Jezus, want we weten dat hij spoedig komt. En het is ook aan ons om als het ware de mensen op te roepen zich te bekeren. Opdat ze als de Heer Jezus komt, meegaan hem tegemoet in de lucht, want hij komt eerst voor de gemeente. Dat weten we uit de brief aan de Thessalonicenzen. Dat weten we uit de eerste brief aan de Korintiërs. Dat weten we uit Filippiërs. Het gaat erom dat de Heer Jezus elk moment kan komen. En daarom is het belangrijk dat ook wij, Paulus zegt dat, zo zijn wij dan gezanten voor Christus. Laat u met God verzoenen. Dat we die boodschap prediken. Dat we mensen nog uitnodigen. En in die zin ook kunnen we, zeg maar, die dienst van Johannes de Doper ook nu wij vervullen. En dan staat in het tweede deel van vers 1 een woord van: plotseling zal naar zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent. Dat betekent dat in het ene vers er ineens een sprong gemaakt wordt van de komst van Johannes de Doper, met de verwijzing naar de komst van de Heer Jezus geboren op aarde. Maar zoals gezegd, hij is verworpen. En dat betekent niet dat alle profetieën die hij zou gaan vervullen, dat die niet vervuld zullen worden, alleen ze worden uitgesteld. En ze zijn op dit moment nog steeds niet vervuld, want we wachten nog op hem, we wachten op zijn komst. Maar die komst is aanstaande. Zoals gezegd, eerst komt hij voor de gemeente en ik hoop dat iedereen die hier zit daarbij hoort. Dat iedereen weet, ik ben een kind van God. Ik heb mijn zonden mogen belijden. En de Heer Jezus is voor mijn zonden gestorven op het kruis. Ik ben een kind van God geworden. Ik hoor bij de gemeente van de levende God. En ik mag uitzien naar zijn komst, naar de vereniging met hem in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4, het laatste gedeelte. Daar staat het allemaal zo duidelijk. De Heer Jezus komt met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God. En dan worden de doden die in Christus ontslapen zijn, eerst opgewekt. Daarna zullen wij, de levenden, zegt Paulus, veranderd worden. En zo gaan we met elkaar, de gelovigen uit het Oude Testament, de gelovigen uit het Nieuwe Testament, de Heer tegemoet in de lucht. En als dat nu zou gebeuren, of in 5 minuten, dan hoop ik dat alle stoelen hier leeg zijn. Er zal toch niemand hier blijven zitten, achterblijven. Het is een belangrijk ding om over na te denken en voor jezelf zeker te weten, ik ga mee. Als je het niet weet, bekeer je dan ter plekke op je stoel en zeg tegen de Heer Jezus, ik heb u nodig. U moest ook voor mij sterven. Mijn zonde moest u dragen. Mijn zonde moest u uitboeten door uw bloed. En als je dat gezegd hebt, zo in de zin van de tollenaar in de tempel, o God, wees mij zondaar genadig. Dan mag je weten dat je genade gevonden hebt. Want wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal worden opengedaan. Dat is het uitnodigende van het evangelie dat nog steeds kan klinken. En als we dan bij hem zijn, dan staat er hier, plotseling zal naar zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent. We springen hier ineens over naar de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Eerst op de Olijfberg en dan naar de tempel. Hij komt. En dan zegt Malachi tegen dit volk, dat zo lauw is, dat zo
achteloos aan Gods geboden voorbij gaat, terwijl ze menen het volk van God te zijn, terwijl ze menen dat ze het allemaal wel goed doen. Hebben we een paar keer al gelezen ook. En dan zegt Malachi, jullie zoeken de Heer, hè? Hij komt. Jullie vinden in je vreugde in hem. Maar denk erom, kun je de komst, de verschijning, de dag van zijn komst wel verdragen? Deze mensen, die hoorden wat de geboorte betreft bij het volk van God. Maar ze waren niet wedergeboren. En het uiterlijk volk van God zijn, dat vind je ook zo vaak vandaag. Mensen die lid zijn van een kerk, maakt niet uit welke, die gedoopt zijn en beleidend lid geworden zijn, maar geen leven uit God hebben. Die menen dat ze van alles mogen kunnen doen en God daar wel tevreden mee zal zijn. En God, ja, die heeft niks om mij aan te merken. Want ik ga trouwen naar de kerk. Ik geef, krijg ik dadelijk ook nog, trouw mijn tienden. En ik ben ook nog een beetje behulpzaam hier en daar. Ik doe sociaal werk. Ik ben overal goed in bezig. Wat heeft God nou eigenlijk te mopperen op mij? Dat zijn de mensen tot wie Malachi hier het woord richt. Zijn die mensen die uitzien naar de komst van Christus om hier op aarde het vrederijk op te richten. Waarom? Wel, dan zijn zij het hoofd van volken. Dat vinden ze geweldig. Want ze denken, al die profetieën over Israël, en dan gaan wij hier door God gebruikt worden om iedereen tot zegen te zijn. En wij zijn de belangrijksten. Dat is een verschrikkelijk misleidende gedachte. Er kwamen fariseeën naar de doop van Johannes. En Johannes zei tegen hen, adderen gebroed. Dat was niet mals. Dat betekent kinderen van de duivel. Mensen die menen heel godsdienstig te zijn, maar geen leven uit God hebben, horen bij de duivel. En hoe netjes ze ook kunnen leven, hoe perfect ze ook hun regeltjes kunnen volgen. En dat heb je in de christenheid ook. Als het elkaar uiterlijk maar goed zit. Terwijl het hart verdorven is. Geen levende relatie met God heeft. Daar gaat het om. En zo zegt Malachi hier. Zie, hij komt, de engel van het verbond. Jazeker, de engel van het verbond komt. Hij komt plotseling. Doe denken aan 1 Thessalonicenzen 5. Er staat in het derde vers dat als we zullen zeggen vrede, vrede en geen gevaar. En dan komt er een plotseling verderf over hen. Een plotseling verderf. En dat vinden we in deze wereld. Mensen die altijd maar optimistisch blijven dat het allemaal wel goed komt. En ze spannen zich in, bedrijven christelijke politiek. Het maakt niet uit wat er allemaal aan inzet gevraagd wordt. Maar wij moeten hier de aarde leefbaar maken. En Gods woord is zo duidelijk. Het wordt alleen maar erger. De puin wordt alleen maar groter. Het onverwoestbare enthousiasme van politici, in welke richting ook, blijft me verbazen. Als je nou nog niets geleerd hebt van zoveel eeuwen mensengeschiedenis, dan moet je toch wel stekenblind zijn om niet te zien dat het alleen maar bergafwaarts gaat. Het gaat er niet beter op worden, het wordt alleen maar slechter op. En maar doorgaan, en maar doorploeteren, en maar denken, jongens, wij redden het. Wij gaan hier een paradijs op aarde maken. We gaan de oorlog uitbannen. En we kunnen niet eens met onze buren vrede houden. De engel van het verbond. Dat is de Heer Jezus, staat hier terecht in deze herziene statenvertaling. In vers 1 staat, ik zend mijn engel met een kleine letter. En dan in het tweede gedeelte, de engel van het verbond met een hoofdletter. Want het gaat daar over de Heer Jezus. De Heer Jezus is de engel van het verbond. Hij is degene die het hele verbond van God volkomen zal vervullen. Hij gaat hier op aarde vrede en gerechtigheid brengen. Maar eerst door oordeel. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep
van de bleker. Dat betekent, hij zal eerst een reinigend werk moeten doen. En er is een mooi vers in het boek Zacharia, hier net voor, waar we lezen in Zacharia 13... De versen 8 en 9, waar Zacharia, waar de Heere zegt, ik zal dat derde deel in het vuur brengen. Nou, we moeten maar bij vers 8 beginnen, ja. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en 1/3 ervan zal overblijven. Dit ziet, ik kan het hier niet verder uitweiden daarover, maar dit ziet op het volk Israël, waarvan 2/3, de ongelovige massa, door de Heer Jezus zal worden geoordeeld. En 1/3 ervan zal overblijven. Dat is het gelovig overblijfsel. En dan, ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud loutert. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Dat is in Malachi dat wat gebeurt. Het vuur, dat is oordeel over het verkeerde. Johannes de Doper heeft gezegd, of van Johannes de Doper, ja, die heeft gezegd dat er een doop zou zijn met de Heilige Geest en met vuur. Dat zijn twee verschillende dopen. De doop met vuur is het oordeel dat komt. En de Heer Jezus zal dat oordeel uitoefenen. Ook met gebruikmaking van engelen. Maar hij is degene die dit oordeel brengt. Dat is het vuur van een edelsmid. En een vuur, dat wordt zo heet gestookt, dat als het, en dat staat in vers 3, als het vuur zilver smelt, of goud, dan is dat om het te reinigen. Dat betekent dat deze edelmetalen zo heet gemaakt worden, ze vloeibaar worden, en dat het schuim naar boven komt drijven, en dat dat schuim eraf wordt gehaald, zodat er alleen zuiver goud en zuiver zilver overblijft. En we zien hier dat de Heer Jezus in vers 3 zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. En ik vind de gedachte mooi dat dat smeltproces dan klaar is als het schuim is weggehaald en de smelter zijn eigen gezicht weerspiegeld ziet in het zilver, in het goud. En Petrus zegt daarvan, dat moeten we ook even lezen, in zijn eerste brief, dat wat kostbaarder is dan goud, namelijk ons geloof, beproefd wordt. We lezen in 1 Petrus 1... in vers 6, daarin, dat is in die komst van de Heer Jezus, daarin verheugt u zich, zo nodig nu, een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is, en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Is dat een deel van ons allemaal? We zien hem niet, we hebben hem nog nooit gezien. En toch verheugen we ons in hem. En die vreugde die wordt alleen maar groter als uit ons leven wordt weggedaan door beproeving, wat dat verhindert. En het is de Heer Jezus die dat werk doet. Hij zit.
Dat betekent er is rust bij hem. Ik weet niet wat voor een soort beproeving u ondergaat. We zijn allemaal, worden wij aan beproeving onderworpen. Ieder van ons heeft iets waar hij moeite mee heeft, waar hij over in nood zit, waarvan hij zich afvraagt misschien, Heer, hoe kunt u het doen? Of Heer, hoe lang nog? Ik bezwijk bijna. Dat was Job, bijvoorbeeld, die de zwaarste beproeving heeft gekend als mens, denk ik, van alle mensen die ooit beproefd zijn geworden. Ik heb het boek net weer, ben ik aan het doorlezen, en het is aangrijpend om te zien hoe Job worstelt met God. En de vrienden hebben allemaal een oplossing, theologisch heel mooi. Ze doen uitspraken die staan als een huis, daar kunnen we ook nog veel van leren. Maar ook kunnen we leren dat we Bijbelse waarheden op de goede manier en op de goede persoon moeten toepassen. En dat doen de vrienden niet. Het is opmerkelijk, de vrienden die spreken altijd over God. Ze hebben geen relatie met God. Job spreekt ook over God, maar ook met God. Ook in de worstelingen die hij heeft met God. Hoe kan het God? Ik hou het niet meer vol. Voor ons staat in 1 Korintiërs 10 vers 13 dat wij worden niet boven vermogen verzocht. En we kunnen het toch wel eens zo aanvoelen. We kunnen het wel zo aanvoelen. En dan weet de Heer dat. Hij zit en hij reinigt en bepaalt de uiteindelijke temperatuur van die beproeving. En het is om ons te reinigen. Elke nood, elke beproeving is niet bedoeld om ons van hem te verwijderen, maar om ons dichter naar zich toe te trekken en ons steeds beter zijn hart te laten leren kennen. En dat is ook de echtheid van het geloof. Job heeft zijn vragen naar de hemel geslingerd. Hij heeft God zelfs beschuldigd ervan dat hij wreed is. Maar Job heeft God nooit vaarwel gezegd. De duivel, die zegt dat, in Job 1 en 2, dat moet je maar eens doen bij Job. Dan zal hij u wel vaarwel zeggen. Job heeft God nooit vaarwel gezegd. En dat zal niet één doen die echt een kind van God is. Dat gebeurt niet. Hier zien we iemand die zit en het zilver loutert. Zo loutert hij de levieten. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. En dat is zo mooi. Dan staat er, dan zullen zij de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid. Waar gaat het om? Het gaat erom dat we uiteindelijk hem offeren. Een offer brengen. Hem aanbidden. En als het gaat om een graanoffer, dan is dat wat we vinden in Leviticus 2. Een beeld, een afbeelding, verwijst dat naar de Heer Jezus. Als de waarachtige mens hier op aarde die altijd tot eer van God geleefd heeft. De Heer Jezus heeft die twijfels niet gehad. Hij heeft teleurstelling gehad, maar nooit getwijfeld aan God. Zoals Job, zoals wij. Heeft hij nooit gedaan. Hij heeft altijd, zegt 1 Petrus 2, alles overgegeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zelfs als hij zegt in Psalm 22. mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan zegt hij direct daarna, maar u bent heilig. U troont tot de lofzanger van Israël. Daar gaat het om. En wij mogen dat gaan leren. Wij mogen daarin groeien. Wij mogen steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Bij ons is dat een proces. De Heer Jezus had dat proces niet nodig. Want hij was altijd volmaakt. Maar hij is wel door het diepste lijden heen gegaan. Veel dieper dan ooit iemand op aarde, ook Job, heeft doorgemaakt. En zo is hij met ons bezig. Opdat wij als levieten, en levieten zijn de dienaren van de priesters, opdat wij als levieten een offer kunnen brengen. En dan zal dat graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroeger jaren. Dan kun je denken aan de tijden van Mozes, van David, van Salomo. Toen kwamen die Israëlieten met offers die de Heer aangenaam waren. En dat kan ook nu nog zo zijn. Ook nu mogen wij offers brengen die de Heer aangenaam zijn. Maar dan is het nodig dat wij gereinigd zijn van onze eigen dunk. Van onze eigen inspanning. Van alles wat er van onszelf aanwezig is. Dat moeten we leren, we moeten dat afleren. Van onszelf afzien om te gaan kijken naar de Heer Jezus. En dan kunnen wij een aangenaam offer brengen. Wat is dat mooi, aangenaam. Wij mogen weten dat wij in Christus aangenaam gemaakt zijn voor God. God heeft er een vreugde in. Hij vindt het fijn als we komen op deze manier en met dit offer. Als wij komen bij God met de Heer Jezus, dan is dat een vreugde voor Hem. Wij hoeven niet te komen met iets van onszelf. Dat kan hij niet aannemen. Het offer van de goddeloze is de Heere een gruwel. Maar het offer waarmee wij komen, dat is de Heer Jezus, dat is een vreugde voor Hem. En dan neemt Hij ons aan in de aangenaamheid van dat offer. Niemand van ons is aangenaam in zichzelf. Alleen in Christus. En wat is het gelukkig. Want als wij het zouden moeten gaan waarmaken. Als wij denken, we moeten de wet houden of we moeten weet ik veel wat doen. Dan wordt het helemaal niks. Maar het is zo mooi om te beseffen dat Christus alles gedaan heeft. En dat wij nu in Christus aangenaam gemaakt zijn voor God. Aangenaam gemaakt, zegt Efeziërs 1 vers 6, in de geliefde. En dan gaat Malachi in vers 5 weer naar de actuele situatie. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel, ik zal een snelle getuige zijn. Hier, we kennen die uitdrukking wel, komt de snelrechter. Dan wordt niet gewacht met het oordeel, maar het gaat direct plaatsvinden. En dat gaat met name tegen de tovenaars. Nou, de tovenaars zijn degenen die zich met het occultisme bezighouden, die God volkomen buiten spel zetten. En hun informatie, hun inspiratie halen uit het rijk van de duisternis. En ook dat vind je steeds meer. Vindt ook ingang in die kerken. In hoe met demonische invloeden steeds meer gedaan wordt. En mensen hebben het niet meer in de gaten, omdat ze niet zelf het woord van God lezen. Omdat de Heilige Geest hen niet kan leiden, omdat ze die niet bezitten. En daarom is het een oproep, ook aan ieder van ons, dat de Heer een snelrechter is. Richt je niet op het rijk van de duisternis, op het mysticisme. Op het innerlijk wat je voelt. Het woord alleen. En dan staat ieder van ons open om daarin te lezen en het te gehoorzamen. En dan tegen de overspelers. We hebben daar vorige keer ook al een beetje over nagedacht, maar dat is het tweede. Dat zijn degenen die Gods fundament volkomen onderuit halen. Overspelers en hoereerders zal God oordelen, zegt Hebreeën 13. Het huwelijk als een beeld van Christus en de gemeente wordt kapot gemaakt door overspel. En dat is een algemeen, een wijdverbreid kwaad in Israël. Andere profeten spreken daar ook over. En dan tegen hen die valse eden afleggen. Dat zijn die mensen die God overal bij betrekken als een goedkeuring voor hun zondige gedrag. Want een valse eed is in naam van God uitspreken, verbinden aan een zondige daad, een zondige handeling. En die daar met zijn naam bekrachtigen. En dan ook nog tegen de naaste en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden. De uitoefening van geweld, het manipuleren. Het iemand niet geven wat er toekomt, om er zelf beter van te worden. En die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen. Dat zijn de sociaal zwakkeren. Die het altijd moeten ontgelden. Ook in de gemeente. Wat is het belangrijk dat we oog hebben juist voor de zwakken in de gemeente. En we niet elkaar opzoeken om elkaar te bemoedigen als het gaat om mensen die ons wel goed liggen. Die met ons eens zijn. Die op hetzelfde niveau staan, vaak maatschappelijk. Malachi, de Heere spreekt door Malachi, dat hun recht van die sociaal zwakken, die afhankelijken, wordt omgebogen. En waar komt het door? Omdat ze mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. Als er geen vrees van God voor ogen staat. Er is een van de zonden die in Romeinen 3 worden genoemd als wat scheiding maakt tussen God en de mens. Geen vrees van God staat hun voor ogen. En die vrees voor God, die is zo belangrijk. En die heeft te maken met de vergeving van onze zonden. Moet ik ineens aan denken, en dat is in Psalm. Het is die tekst waar staat, want bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Psalm 130. Dan lezen we vers 3 en vers 4. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Dit is zo'n belangrijk woord. Bij u is vergeving, niet omdat, maar opdat. Wat wil dat zeggen? Dat als wij ons realiseren dat onze zonden vergeven zijn, dan is dat op grond van het oordeel dat God in Christus heeft uitgeoefend. Dan zie ik God als de heilige God. En dan vrees ik hem. Niet ben ik bang voor hem, maar heb ik diep ontzag voor hem. Dan wil ik graag voor hem leven, hem eer geven. Daar gaat het om. En als wij geen vrees voor God hebben, geen ontzag voor God, dan gaat het van kwaad tot erger. Het vrezen van de Heere en het afwijken van het kwaad gaan samen. Maar dan moet je ook besef hebben van het kwaad. Allereerst dat je zelf hebt begaan. Je hoeft niet zo naar anderen te kijken. Maar als we niet ons bewust zijn dat wij zelf zoveel kwaad gedaan hebben. En dat het alles geoordeeld is in Christus door de Heilige God. Dan wil ik vrezen. Dan wil ik eer bewijzen aan God. Dan wil ik ontzag hebben voor hem. Voor hem leven en alles met hem rekening houden. Want als het vrezen van de Heere er niet is, dan gaan deze dingen een rol spelen. Tovenarij, overspel, geweld, meineed en het buigen van het recht. Want dan gaan we voor onszelf leven. En er zijn anderen er om mij te dienen. En als ze niet willen, dan zorg ik ervoor. Want ik ben gaan manipuleren. Ik vergeet God. Ik sluit hem buiten. Ik vrees hem niet. Maar als onze zonden vergeven zijn en we weten dat, dan vrezen wij hem. De Heere van de legermachten is het die dit zegt. In vers 6 lezen we, want ik, de Heere, ben niet veranderd. Dit is zo'n bemoedigend woord ook. Wij mensen, regeringen, of hoe dan, in welke samenstelling ook, of het nou ook in je werk is, alles verandert, keer op keer. Steeds wordt er iets nieuws bedacht om een probleem op te lossen. En het roept weer zoveel extra problemen op. Er is maar één onveranderlijke en dat is God. Ik, de Heere, ben niet veranderd. Dat is zo'n rust, een anker voor de ziel. Daar kun je op staan, daar kun je op vertrouwen. Dat verandert niet, dat wijkt niet. Bij God is geen verandering of schaduw van omkeer. Jacobus 1. En de brief van de Hebreeën zegt in hoofdstuk 13. Jezus Christus
is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Wat is dat mooi dat er zo'n vastigheid is. Dat je je niet hoeft te richten naar alles wat mensen je vertellen, naar filosofen of wat dan ook, die menen te weten, of pedagogen of psychologen of al die wetenschappers die je van alles willen wijsmaken. Notabene nu weer een nieuwe Bijbel uitgekomen, een wetenschapsbijbel, die voorzien is van allerlei kanttekeningen die aansluiten op de wetenschap. Dan krijg je een bril opgezet die je wankel maakt, waar je dubbel gaat zien, waar je je voetstappen niet meer neer kunt zetten in alle rust. Daar zijn wetenschappers aan het woord om het woord uit te leggen en het te laten kloppen met de wetenschap. En dan wordt het allemaal vaag gemaakt. Nee, het woord wordt ontkracht en het woord wordt daarmee verkracht. Het is afschuwelijk dat zoveel mensen zich inspannen om de leugen te verspreiden. Het woord van God, dus het enige dat we hebben, dat wordt aangevallen, wordt uitgehold en het wordt gepresenteerd als zijnde Gods gedachten. En waag het niet om eraan te twijfelen, want er is zoveel jaren onderzoek naar gedaan. En wetenschap heeft aangetoond dat, wat er in de Bijbel staat, was allemaal wel waar, maar toen. We weten nu zoveel meer. Laat je niet bedriegen. Het woord is het woord van God. Het onveranderlijke woord van God, waarop we mogen staan. En alles wat de wetenschap beweert en het woord verdraait, maar dat doen ze, hè? Het woord verdraaien tot hun eigen verderf, zegt 2 Petrus. Laten we dat goed bedenken. Laat je niet beïnvloeden door de wereldse wijsheid. Maar vraag de Heer om je door zijn geest te leiden. Overigens, als je kunt niet eenvoudig genoeg zijn, hè? De Bijbel is voor eenvoudigen. Ja, dat wil zeggen, ook een heel geleerd intellectueel mens moet eenvoudig zijn om de Bijbel te begrijpen. De Bijbel is geschreven voor mensen die zich buigen voor het woord van God. Die beginnen ermee: God, u spreekt, ik buig. En ook als ik het niet begrijp, dan ligt het aan mij, niet aan u. En Johannes schrijft in zijn eerste brief aan de kindertjes in het geloof. Het gaat over kinderen, het gaat over jongelingen, het gaat over vaders. Maar aan de kindertjes in het geloof: je weet alle dingen. Je weet alle dingen. Want je hebt de zalving van de Heilige. Je hebt van de Heer Jezus de Heilige Geest ontvangen. En door de Heilige Geest kun je aanvoelen, zonder dat je precies weet waar iets staat: dit klopt niet. Het is gewoon afhankelijk zijn van Hem. En zodra je je verstand moet gaan loslaten en de bril opgezet krijgt van de wetenschap, gaat het mis. Dan ga je in drijfzand lopen en je zakt steeds verder weg en je verzuipt, je verstikt. En het woord is zo duidelijk voor de eenvoudigen. En de Jezus zegt het ook: Vader, ik prijs u dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen van de wereld hebt verborgen en ze aan kindertjes hebt geopenbaard. Ja, Vader, zo is het een welbehagen geweest voor u. We kunnen wat dat betreft niet kinderlijk genoeg zijn in ons geloof. En dat is machtig mooi als je dit verlangen hebt. De Heer is niet veranderd en zijn woord ook niet. En u, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Dat is die bemoediging. Want omdat God niet veranderd is, gaat hij alle beloften die aan zijn volk gedaan heeft waarmaken. En daarom heeft God het hele volk dat zo ontrouw geworden is niet helemaal weggedaan. We hebben het al gezien in Zacharia 13. God die bewaart altijd een overblijfsel in wie hij werkt, waar hij zijn reinigend werk in doet. En dat de beloften die hij heeft gedaan in ontvangst mag nemen. En er is een overblijfsel, zegt Paulus in de brief van de Romeinen hoofdstuk 11, naar de verkiezing van zijn genade. Als wij mogen weten iets van een overblijfsel te zijn, hoeven we ons nergens op te beroemen. Gods genade. Het is net als met de bekering.
Als je je bekeerd hebt, dat is toch niet iets van een eigen prestatie? Dan is het Gods werk, zeker. De prediking is in de verantwoordelijkheid, je moet je bekeren. En als je je niet bekeerd hebt, moet je niet zeggen tegen God, zul je ook nooit kunnen zeggen, ja God, maar luister, heb je niet het gegeven, hè? Dit moet je gegeven worden. Dat is een leugen van de Satan. Als God zegt, je moet je bekeren, dan moet dat gebeuren. Je mag weten dat hij daar de kracht ook voor geeft. En als je je bekeerd hebt, zul je dat ook herkennen. Prijs hem voor zijn grote genade. Genade Gods, oneindig groot. Dat zullen we allemaal zeggen. En omdat die genade er is, is er ook een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En zijn alle kinderen van Jacob niet omgekomen. En is er dus een overblijfsel waaraan hij zijn beloften gaat vervullen. Hun praktische situatie is in vers 7. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen. En hebt u ze niet in acht genomen. En dan komt alsnog de oproep. Keer terug naar mij. En ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Keer terug. Ik weet niet of hier iemand is die misschien hier wel zit. Maar feitelijk een weg gaat van God af. Dat je niet meer in alles met hem rekening houdt. Dat het geloof een beetje weggezakt is. Dan denk ik dat je vanavond hier bent om opnieuw aangespoord te worden, keer terug. En misschien ken je iemand. Ga er naartoe. Zeg, keer terug, keer terug. Want dan zal ik naar u terugkeren. Dan is de relatie hersteld. Zegt de Heere van de legermacht, een uitdrukking die zo vaak voorkomt. En de Heere van de legermacht betekent dat hij de macht heeft over alle legers. Aardse legers, maar ook hemelse legers. Alle legermachten die je maar kunt bedenken, daar is hij de Heere van. Hij bestuurt het. Of het nou de legers van Poetin zijn, of de legers van Zelensky, of de legers van weet ik van waar. Hij is degene die alles onder controle heeft. Niets loopt hem uit de hand. Helemaal niets. En ook niet het leven van de individu. En hij roept op. Keer terug naar mij. En ik zal naar u terugkeren. En dan weer hè, die opmerking. Ja, in welk opzicht moeten we terugkeren? Om met mijn woorden te zeggen, waar maak je je toch druk over? Ik ben zo goed bezig als wat. Je hebt helemaal niks te mopperen. En dan zegt God, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. Hij wijst zijn volk, degene die dit zo zeggen, erop dat ze hem beroven. En dan weer die opmerking, ja maar waarin beroven wij u? En hij zegt van de tienden en het hefoffer. God heeft zijn volk gezegd dat ze de tienden moesten geven en het hefoffer moesten brengen. Dat vinden we in Leviticus, we vinden het in Nehemia. Daar vinden we hoe God daarover denkt. De tienden, daar wordt ook nog eens wat over gezegd, dat is iets wat bij de wet hoort. Oh, zeg je dan, oh, gelukkig, dan hoeven we maar 2 of 3% te geven. Nou, als we zo denken, dan begrijpen we helemaal niets van de genade. De vraag voor ons, die tot de gemeente van de levende God mogen behoren, is deze. Alles is van God. En de vraag aan God mag zijn, wat mag ik voor mezelf gebruiken? Er staat een mooi vers in Spreuken 3. Vereer de Heere met uw bezit. Niet van, geef de Heere je bezit. Vereer de Heere met je bezit. Alles wat je hebt. Is het tot zijn glorie? Of is het, kijk, dit is mijn huis. Kijk, dit is mijn tuin. Kijk, dit is mijn auto. Je kunt ze alle drie bezitten. Maar je mag er dankbaar voor zijn. En je mag er de Heer mee vereren. Kijken we zo naar onze bezittingen. Kijken we zo ook naar ons geld. Het is van hem. Het geven van de tienen in het Oude Testament betekent, of de eerstelingen, dat je een deel afstaat. En dan is de wet niet een zaak waaronder wij zijn, want de brief van de Romeinen zegt duidelijk, jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En nog een keer gezegd, dan betekent het niet dat wij dus maar tienden moeten geven. Die manipulatie die je in heel veel gemeenten vindt, doet oproepen tot, dat is manipulatie, dat is geldklopperij. Paulus zegt tegen de Korintiërs, nadat je welvaart hebt, mag je elke dag, eerste dag van de week iets opzij leggen. Nadat je welvaart hebt. Kijk, vandaag hebben we dat niet meer. Ik weet nog dat mijn ouders, als mijn vader dan thuis kwam met het geld in een zakje, dan gingen ze kijken, eerst wat voor de Heer afzonderlijk. En dan gingen ze kijken, nou dat is voor de boodschappen, dat is voor de kleding. En dan gingen ze nog eens kijken, kan er nog wat naar de Heer toe? Hoe is het met jullie bankrekening? Je hoeft het mij niet te vertellen. Dat ziet de Heer allemaal. Hoe is het met je bankrekening? Je kunt er helemaal niets van meenemen. Je kunt het wel vooruitsturen. Denk erover na. Laat niet te veel na, dan krijgen de kinderen alleen maar ruzie over. Heb je ook niks aan. Besteed het. Mijn schoonvader die had aardig wat geld. En die heeft ervoor gezorgd dat hij bij zijn dood bijna alles weggegeven had voor het evangelie. Prachtig. Ja, zo is het. Het is gewoon investeren in het koninkrijk van God. Hoe kijken wij tegen bezit aan? Het Calvinisme geeft toch een beetje aan, dat is alles, je moet er toch wat mee doen. Je leeft op deze, we leven wel op deze aarde, maar niet voor deze aarde. We mogen echt de Heer vragen om ons inzicht te geven hoe wij met onze tijd omgaan, met ons geld omgaan, met onze gezondheid omgaan. Want alles is van hem. Alles is van hem. Wij beroven hem als wij dingen doen die niet tot zijn eer zijn. Oh, wij mogen genieten van alles wat de Heer geeft. Als we er hem maar voor danken. Als we maar weten, dit is iets wat hij ons geeft. Als je een mooie vakantie hebt, prijs de Heer daarvoor. Omdat je het nodig hebt. Het is zo wezenlijk, want dat hoeven we ook niet voor elkaar uit te maken. De een kan meer doen dan de ander. Hoeven we ook niet jaloers op te zijn. Moeten we ook de vrijheid in geven. We hoeven elkaar de maat niet te nemen. Het gaat daarom hoe ieder in zijn eigen persoonlijke relatie met de Heer omgaat met zijn bezit. Beroven we de Heer of geven we hem waar hij recht op heeft? En als het goed is, weten we, hij heeft recht op alles. Wij zijn voor een prijs gekocht. Verheerlijk dan God in je lichaam, vereer de Heer met je bezit. Daar gaat het om. Dat we alles bekijken vanuit het perspectief van hem. Er is niets van ons bij. Helemaal niets. Niet alleen maar geestelijk is het zo. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Ook stoffelijk is het zo. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Bekijk het zo. En je gaat rijk worden. Want, zegt de Heer, breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin. Zegt de Heer van de legermachten, of ik niet vensters van de hemel voor u zal openen. En zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Beproef me toch hierin. Dat is niet een welvaartsprediking. Zoals ik eens een briefje in de brievenbus kreeg. Ik weet niet meer precies hoe het erop stond. Maar als je mij 1000 euro geeft, dan beloof ik je, dan krijg je er 2000 voor terug. Geldklopperij, manipulatie. Zoals gezegd gebeurt dat in veel evangelische kringen. Altijd maar zeuren over geld. Dat is verschrikkelijk. Moet je nooit intrappen. Het geeft het gevoel van afkopen. Beproef mij, zegt God. Proef mij. Breng het in mijn voorraadkamer. Breng het bij mij. Voor mijn dienst. En bid dan de Heer. Ook als je een bepaalde nood ziet. Als je van iets hoort. of de Heer je daarvoor zou willen gebruiken met een bepaalde gift. Dat is helemaal tussen jou en de Heer. Een broeder vertelde me, die kreeg een collectant aan de, brief, aan de deur. Het was CFO, zei, ik moet even met mijn Heer overleggen of ik hier wat aan kan geven. Maar zo is het wel. Of het nou een euro is, of het 1000 euro is, het is allemaal van de Heer. Je moet je overleggen, kan ik hier aan geven? Je kunt ook een hele onzinnige, zelfs goddeloze zaak steunen voor iemand die aan de brievenbus, aan de deur komt met een collectebus. Je moet weten waar je aan geeft. Niet om van het gezeur af te zijn, het gaat om wat jij met je geld doet. Realiseer je dat gewoon. En je geeft iets weg dan voor de Heer. En dat is de beproeving van de Heer. Wat je weggeeft voor de Heer, maakt je alleen maar rijker. Ja, in materieel opzicht denk je armer, maar het is niet zo. Het is niet zo. Die weduwe, die 2 muntstukjes had, die bij de tempel zat, die Jezus zag het, hè, die gooide haar hele bezit erin. Je zou kunnen zeggen, ze had 1 stukje kunnen doen, maar ze had 50% van haar bezit gegeven. Maar ze gaf 100%. En zij heeft meer erin gegooid dan al die rijken samen. Want ze heeft haar hele bezit, haar hele levensonderhoud erin gegeven. De Heer heeft het gezien. En waar gaf zij het feitelijk aan? Aan die tempel die binnenkort verwoest zou worden. Ja, dat is wat. Daarom gaat het er niet om zelfs of het doel wel helemaal ons voor ogen staat. Want dat kan helemaal verkeerd gaan met het doel. Het gaat erom of ik iets geef aan en voor de Heer. We hebben ooit eens iemand geholpen. Mijn vrouw en ik, die was ook in nood. En toen werden we toch behoorlijk bedrogen. Even ben je een beetje boos. Dan denk je, dat doen we nooit meer. Maar ik denk, ja, maar waarom? Ik heb het voor de Heer gedaan. En als er weer zo'n geval komt, moeten we het weer doen. Ik moet geen mensen aan mij binden. Ik moet op dit moment in een nood voorzien. De Heer Jezus heeft zoveel mensen genezen. Van demonen bevrijd. Hij heeft er niet 1 gezegd. En u moet hier komen en achter mij aangaan. De massa van die mensen heeft bij het kruis gestaan en geroepen weg met hem. En hij heeft ze genezen. En hij wist dat dit de uitkomst was. Het gaat erom dat wij wie God is vertegenwoordigen. En dan lezen we in de brief, de 2e brief van de Korintiërs aan het eind van hoofdstuk 9. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En het hoofdstuk 8 en 9 van de 2e Korintiërsbrief gaat over geven. En wat is het echte geven? Dat lees je in 2 Korintiërs 8. Dat is, zij gaven zichzelf eerst aan de Heer. En daarna door de genade ook aan ons. En wat is het kernvers in 2 Korintiërs 8? Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat Hij, terwijl Hij rijk was, om uwentwil arm is geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ja, wat hebben we nog meer aan motivatie nodig? En dat is wat God hier zegt. En dan zegt hij in vers 11, ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat u de vrucht van de aardbodem bij u niet te grond richt. En de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen. Dat is een sprinkhaan. In Joël heb je 4 soorten sprinkhanen die een enorme ravage aanrichten in het land Israël. En het is Gods tucht over zijn volk. En als je Openbaring 9 leest, vers 3, dan zie je daar dat die sprinkhanen beelden zijn van demonische machten. En we worden zo beïnvloed door demonische machten, niet dat die in ons komen, maar die invloed komt op ons af. Waardoor we niet meer vrucht voor God voortbrengen. Dan is de sprinkhaan, er zijn de sprinkhanen bezig. Dat is een tucht van God om ons duidelijk te maken. Je leven, dat is zonder vrucht voor mij. Er zijn dingen in je leven die de vrucht wegvreten. Dat is bij ieder weer anders. Maar als je je realiseert, mijn leven is niet echt helemaal op de Heer Jezus gericht. Dan is het een kaalvreter die aan het werk is. Die God toelaat. Opdat je gaat ervaren, voelen, dat je leven niet helemaal voor de Heer is. En hij, als je je gaat richten op de Heer, hij zegt, ik zal terwille van u de kaalvreter bestraffen. Hij die eerst die kaalvreter gestuurd heeft, bestraft hem daarna. Dat is Gods grote genade, zijn wens. En dan komt die vrucht tevoorschijn. Dan komt de wijnstok met vrucht. En die vrucht van de aardbodem, dat is, kun je zeggen, de Heer Jezus zelf als het tarwe. De tarwekorrel die in de aarde gevallen is, is gestorven. En we mogen ons voeden met hem als het brood van het leven. En de wijnstok spreekt van vreugde, dan krijg je vreugde in je leven. Als het soms vaak bij ons aan vreugde ontbreekt, dan hoeft het niet altijd iets verkeerds te zijn, maar het kan het wel zijn. Dat we opgaan in de vreugden van dit leven. Ik vind het zo leuk hier allemaal, zo gezellig. Maar de Heer is er niet bij. En dat is niet de echte vreugde. Dan voel je dat is platte vreugde, voorbijgaande vreugde. Dat is het lachen van dwazen. Salomo zegt er van in Prediker, dat is als het knetteren van een doornstruik. Je hoort het even, geeft geen warmte, maar is zo weg. En de Heer wil ons zijn vreugde, zijn blijdschap geven. Hij wil ons zijn persoon voorstellen. En als wij zo leven, dan zal het een getuigenis hebben. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn. Mag ik het zo toepassen? Dan komt er in onze gezinnen, in de gemeenten, een sfeer die mensen zal opvallen en die aangenaam is. Er is rust. Er is een weldadige rust. En er zit hem niet dat het dan doodstil is, maar in het feit dat de Heer Jezus daar aanwezig is. Toen wij pas getrouwd waren, toen hadden we Bijbelles in huis en toen kwamen er ook jonge lui zo uit de wereld. En ze hebben ervaren, hier is rust. Nou, dat was echt niet zo stil hoor. Maar het is een totaal ander soort geluid. Het is wel luidend. Het is aangenaam. Het is niet ophitsend. Niet overdonderend. Het is aangenaam. Een aangenaam land. Dat wens ik ons allemaal. In onze gezinnen, in de gemeente waar u heen gaat. Dat het aangenaam is. En dan bijzonder voor hen die buiten zijn. De heidenvolken. Want ze zijn op zoek naar rust. Ze zijn op zoek naar iets wat aantrekkelijk is om rust en vrede te vinden. De onrust is groot. De demonische machten spelen hoog spel. Ze nemen meer en meer mensen, meer land, meer gemeenten, meer gezinnen in bezit. En geven God, we kunnen voorbidden, geven God, dat wij, en in ons persoonlijk leven, maar ook op ons werk mogelijk, gewoon die rust mogen uitstralen. Die blijdschap mogen tonen, die we hebben gevonden in de Heer Jezus. En mensen zo jaloers mogen maken en vragen, dat ze vragen, hoe komt dat? Dat wil ik ook. Geef God ons dat in zijn genade.